Goedemiddag gemeente, welkom in deze dienst waarin dominee El Kroneman voor ons zal voorgaan. De kerkraad heeft voor u de volgende afkondigingen. Wat betreft de diensten, volgende week zondag 14 juni om 10 uur zal dominee Kroneman voor ons voorgaan. En dan is er voorbereiding voor het heilige avondmaal wat op zondag 21 juni bediend zal worden. En volgende week zondagmiddag om 5 uur zal kandidaat J.W. Bonenberg voor ons voorgaan. Dit alles zo de Heer wil en we leven zullen. De collecte in deze dienst, de eerste is voor de diaconie, voor het fonds noodlijdende gemeenten en personen. De tweede is voor de kerkvoordij voor de instandhouding van de predikantsplaats. En de derde is ook voor de kerkvoordij voor de onderhoud van het gebouw. De kerkraad wenst u een gezegende dienst en we gaan nu met elkaar zingen Psalm 11 vers 4, waarna we in stil gebed een zegen vragen voor deze dienst.
Gemeente, laten wij samen deze dienst beginnen. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij samen gaan zingen uit Psalm 121 en daarvan het eerste en het tweede vers. Ik sla de ogen naar het gebergte heen, van waar ik dag en nacht des hoogste bijstand wacht. Mijn hulp is van de Heer alleen, die hemel, zee en aarde eerst schiep en sinds vanaf toen bewaarde. En ook het tweede vers, hij is, al treft u het felst verdriet, uw wachter, die uw voet voor wankelen behoedt. Hij, Israëls wachter, sluimert niet, hij valt niet in slaap. Geen kwaad zal u genaken, de Heer zal u bewaken. We zingen Psalm 121, vers 1 en 2. Gemeente, we gaan deze zondagmiddag verder met de behandeling van de Heidelbergse catechismus. Aan de beurt is zondag 10. Daarmee willen we ons geloof belijden. Dat gaat over de voorzienigheid van God. En daarna gaan we samen zingen uit Psalm 73 en daarvan het zesde vers. Dan peinst de ziel, zegt Asaf, in zijn beproevingen en in zijn strijd. Is het waar, zou God ook weten van mijn droevig lot? Zou de Allerhoogste van mijn klagen en bittere rampen kennis dragen, kennis hebben? Ziet deze hoe goddeloos en wreed zijn, evenwel zijn toch bevrijd van leed? De rust volgt hen op al hun baan, op al hun paden, en hun vermogen groeit steeds aan. Psalm 73, het zesde vers, naar de belijdenis van het geloof met zondag 10 uit de Heidelbergse catechismus. Wat verstaat u onder de voorzienigheid van God? De almachtige en alomtegenwoordige kracht van God, waarmee hij hemel en aarde met alle schepselen als door zijn hand nog onderhoudt en zo regeert, dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijs en drank, gezondheid en ziekte, rijkdom en armoede, ja, alle dingen, ons niet bij toeval, maar uit zijn vaderlijke hand toekomen. Waarom is het voor ons van nut te weten dat God alles geschapen heeft en nog door zijn voorzienigheid onderhoudt? Opdat wij in alle tegenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar mogen zijn en in alles wat ons nog overkomen kan, ons verlaten op onze getrouwe God en Vader. In de zekerheid dat geen schepsel ons van zijn liefde scheiden zal. Omdat alle schepselen zo in zijn hand zijn, dat zij zich tegen zijn wil niet kunnen roeren of bewegen. Amen. We openen nu samen het woord van de Here. En dat doen we in het Oude Testament. Wij lezen uit het eerste boek van de Bijbel, uit het boek Genesis. We lezen het 22e hoofdstuk, de versen 1 tot en met vers 19. Genesis 22, vers 1 tot en met vers 19. Dan luidt het woord van de Here in Genesis 22 vanaf het eerste vers als volgt. En het gebeurde na deze dingen, dat God Abraham op de proef stelde. Hij zei tegen hem, Abraham, hij zei, zie, hier ben ik. Hij zei, neem toch uw zoon, uw enige die u lief hebt, Isaac. Ga naar het land Moria en offer hem daar als brandoffer op een van de bergen die ik u noemen zal. Toen stond Abraham 's morgens vroeg op, zadelde zijn ezel, nam twee van zijn knechten met zich mee en Isaac zijn zoon. Hij kloofde hout voor het brandoffer, stond op en ging naar de plaats die God hem genoemd had. Op de derde dag sloeg Abraham zijn ogen op en hij zag die plaats in de verte. Abraham zei tegen zijn knechten, blijven jullie hier met de ezel, dan zullen ik en de jongen daarheen gaan. Als wij ons neergebogen hebben, zullen wij bij jullie terugkeren. Daarop nam Abraham het hout voor het brandoffer en legde dat op zijn zoon Isaac. Hij zelf nam het vuur en het mes in zijn hand, zo gingen zij beiden samen. Toen sprak Isaac tot zijn vader Abraham en zei, mijn vader. Hij zei, zie, hier ben ik, mijn zoon. Hij zei, zie, hier is het vuur en het hout, maar waar is het lam voor het brandoffer? Abraham zei, God zal zichzelf voorzien van het lam voor het brandoffer, mijn zoon. Zo gingen zij beiden samen. En ze kwamen op de plaats die God hem genoemd had. Abraham bouwde daar het altaar, schikte het hout erop, bond zijn zoon Isaac en legde hem op het altaar bovenop het hout. Toen strekte Abraham zijn hand uit en nam het mes om zijn zoon te slachten. Maar de engel van de Heere riep tot hem vanuit de hemel en zei, Abraham, Abraham. Hij zei, zie, hier ben ik. Toen zei hij, steek uw hand niet uit naar de jongen en doe hem niets, want nu weet ik dat u Godvrezend bent en uw zoon, uw enige, mij niet onthouden hebt. Toen sloeg Abraham zijn ogen op en keek om en zie, achter hem zat een ram met zijn horens verstrikt in het struikgewas. Abraham ging erheen, nam die ram en offerde hem als brandoffer in de plaats van zijn zoon. En Abraham gaf die plaats de naam, de Heere zal erin voorzien. Daarom wordt heden ten dagen gezegd, op de berg van de Heere zal erin voorzien worden. Daarna riep de engel van de Heere tot Abraham voor de tweede keer vanuit de hemel. Hij zei, ik zweer bij mijzelf, spreekt de Heere, omdat u dit gedaan hebt en mij uw zoon, uw enige, niet onthouden hebt, zal ik u zeker rijk zegenen en uw nageslacht zeer talrijk maken als de sterren aan de hemel en als het zand dat aan de oeveren van de zee is. Uw nageslacht zal de poort van zijn vijanden in bezit nemen. En in uw nageslacht zullen alle volken van de aarde gezegend worden, omdat u mijn stem gehoorzaam geweest bent. Daarna keerde Abraham terug naar zijn knechten. Zij stonden op en gingen samen naar Berseba en Abraham bleef in Berseba wonen. Tot zover de schriftlezing voor deze middag. Gemeente, we willen samen ook voorbeden doen en dankzegging. We willen danken met Sophie van Hoorn en haar ouders, omdat ze na een spannend weekend afgelopen maandag een goede uitslag in het ziekenhuis mochten krijgen. Daarvoor willen we de Heere de dank geven die hem toekomt. Laten we samen bidden en danken. Heere, grote, eeuwige, trouwe God, barmhartige Vader van onze Heere Jezus Christus. U die onze Schepper bent. U die hoog in de hemel woont en laag op deze aarde ziet. U die ons geschapen hebt. U die ons gemaakt hebt, in de moederschoot geweven hebt. U die ons kent vanaf ons allereerste begin. U hebt ons niet alleen geschapen, maar u bent het die ook dagelijks voor ons zorgt. U bent het die voorziet. Ja, we hebben het gelezen al zo vroeg in de Bijbel, in het Oude Testament. Abraham mocht het al zeggen, de Heere zal erin voorzien. Hij zal voorzien in een lam voor het brandoffer. En zo bent u gekomen, Heere Jezus. U bent het lam voor het brandoffer. En u bent gestorven. En u bent weer opgestaan. U hebt de dood overwonnen. U hebt de zonde meegenomen. Op uw rug als een lam bent u geslacht, gestorven, opgestaan. En u hebt de dood overwonnen. U leeft tot in alle eeuwigheid. En Heere, nu mogen we dat evangelie horen, ook vanmiddag. Vanmorgen mochten we samen zijn in uw huis, uw evangelie horen. En ook vanmiddag ging uw woord weer open. Ja, u bent de God die voorziet. Wat een wonder is dat. U bent niet alleen onze schepper, maar u wilt in Christus ook onze vader zijn. De vader die voorziet. Die niet alleen van tevoren ziet, maar ook voorziet. Zorgt op het moment dat het nodig is. Precies op dat moment, toen er geen uitweg meer was voor Abraham. Toen hem alle hulp ontvallen was. Toen kwam u met die stem uit de hemel. En toen kwam u met een lam voor het brandoffer. En Heere, geef dat we dan door die geschiedenis van Abraham worden gesterkt vanmiddag bij allen. Hoe we hier ook zitten, hoe we hier ook staan, hoe we hier ook aanwezig zijn of thuis verbonden zijn. We bidden, Heere, dat uw woord ook deze middag kracht mag doen. Kracht in onze harten. Zodat wij het leren om met Abraham in tegenspoed geduldig te zijn. Wat kan dat ingewikkeld zijn als de beproevingen en zorgen ons levenspad doorkruisen. Ja, dan kunnen we net als Asaf soms worstelen. Worstelen met God. Waar is God op wie u bouwde? Aan wie u uw ziel toevertrouwde? Maar Heere, leert u het ons dan te zien met ogen van het geloof. Zoals Abraham mocht zien met ogen van het geloof. En Heere, leert u ons ook om in voorspoed dankbaar te zijn. Want misschien is dat nog wel ingewikkelder. Om in voorspoed dankbaar te zijn. Nog ingewikkelder dan om in tegenspoed geduldig te zijn. We vinden het vaak zo heel gewoon. Alles wat u ons geeft. Maar het is niet gewoon. In het bijzonder dat u gaf uw enige die u lief had. Uw enig geboren zoon. Ja, u Heere Jezus. Dat u gekomen bent naar deze wereld. Wat een wonder is dat. En geeft u dat we dat wonder weer mogen bewonderen in deze dienst. En dat we zo ook mogen uitzien naar de toekomst. Ja, dat we het mogen zeggen. Mogen zingen in ons hart. Wat de toekomst dan ook brengen mogen. Mij geleid des Heren hand. Moedig slaan wij dus de ogen naar het onbekende land. Ja, Heere Jezus, u bent dat land. U bent dat eeuwige leven. En Heere, geef dat we daarnaar op reis mogen zijn, wij allemaal. En als dat nog niet zo is, dat u onze ogen dan opent voor wie de Heere Jezus is. Waarom we hem nodig hebben. Dat u het ons dan laat ervaren. Dat we zonder hem, buiten hem, verloren zijn. Geen benen hebben om op te staan. Maar dat u het ons ook doet geloven. Dat het bloed van Christus reinigt van alle zonden. Al waren uw zonden als scharlaken. Ik zal ze maken wit als de sneeuw. Hebt u zelf gezegd. En Heere, geef dat deze dienst ons allen dan zal brengen aan uw voeten. Heere Jezus. Want aan uw voeten, dat is de beste plaats. Juist ook als er beproevingen zijn. En zorgen als het levenspad doorkruist wordt met tegenslag. Heere, dan weet u van alle dingen. En dan brengen we al die dingen bij u. En dan mogen we ook alle dankbaarheid bij u brengen. En dan danken we u met Sophie. Dat ze afgelopen week in het ziekenhuis een goede uitslag mocht krijgen. Daar hebt u voor gezorgd. En daarom willen we u daar ook voor danken. Na een spannend weekend hebt u gezorgd. Hebt u verlichting gegeven. Wij danken u, o grote God, dat u ons leven leidt. Dat u ook het leven van Sophie leidt. En dat alles goed is verlopen. En Heere, we bidden dat u haar en haar ouders ook nabij wil zijn. En dat ze het steeds weer mogen zeggen, wat de toekomst dan ook brengen mogen. Ons geleid deze Heeren hand. Moedig slaan we dus de ogen naar het onbekende land. Ja, Heere, leer ons zo allemaal om aan uw hand door dit leven te gaan. Om te wandelen met God. Zoals Abraham wandelde met God. Ja, dat we zo dicht bij u mogen leven. Mogen wonen. Heere, we bidden dat u dat uitwerkt in al onze levens. Zo bidden we voor onze zieken, voor onze ouderen, degenen die thuis zijn, met ons verbonden zijn, soms in zorgcentra opgenomen zijn. Heere, u kent ook die ouderen van de gemeente die zelfs niet meer mee kunnen luisteren omdat de gedachten zo ver weg zijn. U weet van alle nood en alle zorg die er ervaren kan worden, ook thuis. Heere, we bidden ook voor onze gasten, ook voor de mensen van het evangelisatiewerk, die afgelopen vrijdag ook weer in de kerk mochten zijn met de maaltijd en de Bijbelcursus, dat u het zegent aan hun harten en dat u doorwerkt met uw geest in al hun harten. Heere, gaat u zo door met uw werk. Zo bidden we dat in de gemeente, maar ook naar buiten toe. Heere, wees ook met alle gemeenteleden die op vakantie zijn en vanaf het vakantieadres de dienst meebeleven. Zo bidden we, Heere, om de voortgang van uw koninkrijk. Ontferm u over ons allen, ja, ontferm u over deze wereld. Wij bidden voor onze gezinnen, dat u ook in de gezinnen aanwezig bent, dat u ook thuis geeft, dat uw woord steeds open gaat, dat we als ouders ook de juiste prioriteiten stellen in de gezinnen. Heere, we bidden ook voor onze huwelijken, dat u ook in de huwelijken aanwezig bent en dat u het geeft aan de mannen dat ze toegewijd zijn aan hun vrouwen en aan de vrouwen dat ze hun mannen lief zullen hebben. Heere, ontferm u ook over degenen die alleen zijn. U kent zo een ieder die aanwezig is en een ieder die met ons verbonden is. Heere, laat door alles heen uw koninkrijk komen. Daar bidden we om, wereldwijd. Heere, ontferm u ook over die gemeenteleden die nog wel ingeschreven staan in de kerk of misschien niet meer ingeschreven staan, die op een of andere manier zijn afgehaakt. Misschien wel omdat ze de voorzienigheid van u nooit hebben begrepen. Heere, wat is dat aangrijpend, dat troostvolle onderwerp, dat kan ook zoveel vragen opleveren. En Heere, als er dan mensen zijn die wij niet meer kunnen bereiken, dan kunt u ze wel bereiken. En daar bidden we om, dat u dat ook doet. En dat u zo uw vleugelen over ons uitspreidt, maar ook over allen die met ons verbonden zijn. Al onze familieleden, alle vrienden en bekenden en collega's, alle mensen waartussen we wonen en werken en leven. Heere, laat zo dwars door alles heen uw koninkrijk komen. Daar bidden we om. We bidden, Heere, voor deze wereld. Deze wereld waar ook zoveel aan de hand is. Ontferm u over uw volk Israël. Geeft u bescherming en bewaring. En laat uw koninkrijk komen. Zo bidden we. Zo danken we dit alles in de naam van Jezus Christus. Amen. Gemeente, zoals gezegd staan we stil bij zondag 10 uit de Heidelbergse catechismus. En het thema voor de preek, dat luidt als volgt: God de Vader voorziet. Dat is het thema voor de preek. God de Vader voorziet. Dan zijn er twee punten. Ten eerste wat dat betekent. En ten tweede welke troost daarin ligt. God de Vader voorziet. Ten eerste wat dat betekent en ten tweede welke troost daarin ligt. Maar eerst gaan we samen zingen als inleiding op de preek. En dat doen we uit Psalm 142. Psalm 142, het eerste, het tweede en het vierde vers. Ik riep tot de Heer met luider stem, met een nog hardere stem. Ik smeekte en riep vol angst tot hem. Ik heb voor zijn aangezicht mijn klacht in mijn benauwdheid voortgebracht. Het tweede vers, als mij geen hulp of uitkomst bleek, als er geen hulp, geen uitkomst leek te zijn, wanneer mijn geest in mij bezweek en overstelpt was, overladen door ellende, hebt gij, o Heer, mijn pad gekend. En ook het vierde vers, ik wou vluchten, maar kon nergens heen, zodat mijn dood voorhanden scheen, dichtbij leek te zijn. En alle hoop mij gans ontviel, daar omdat niemand zorgde voor mijn ziel. Psalm 142, vers 1, 2 en 4. Vooraf mag u uw liefdegaven geven voor de Heere en zijn dienst. God de Vader voorziet. Allereerst wat dat betekent en ten tweede welke troost daarin ligt. Gemeente, zondag 10 uit de Heidelbergse catechismes is niet de meest eenvoudige zondag uit de catechismes. Er zijn nogal wat mensen die ooit om deze reden de kerk hebben verlaten. Omdat ze zondag 10 nooit goed hebben begrepen. Maarten het Hart is er één van. U kent hem misschien wel, zijn boeken. Hij schrijft in een van zijn boeken over een moeder die keelkanker kreeg. Een paar ouderlingen kwamen op bezoek en ze zeiden dat God haar die ziekte had gezonden als een straf op de zonde. Als een voorsmaak op het eeuwige lijden in de hel. Zo is God, zo schrijft hij dan in dat boek, de God van de Heidelbergse catechismus. De God die mensen zo intens haat dat hij keelkanker voor ze heeft uitgevonden. Gemeente Maarten het Hart schrijft slechts tegen een voorstelling. Hij vecht slechts tegen een voorstelling van God. Een voorstelling, een verkeerde voorstelling. De God waar hij over schrijft, dat is niet de Vader van onze Heer Jezus Christus. Zoals hij naar ons toekomt vanuit de Bijbel. Zoals hij zich openbaart in zijn Zoon. En zoals wij hem belijden vanuit de Heidelbergse catechismus. Zondag 10, vanmorgen was ik in een andere gemeente en toen hadden we het na de diensten nog even over, waar ik vanmiddag over zou preken, over zondag 10. Vorige week was daar in die gemeente over zondag 10 gepreekt en toen werd er nog gezegd, misschien wel de mooiste zondag na zondag 1. Zondag 10 is misschien wel de mooiste zondag, de meest gewaardeerde zondag na zondag 1 van de Heidelbergse catechismus. Uit heel de catechismus dat er een God is in de hemel die alle dingen in zijn hand heeft en die ons niet overlaat aan het toeval. Ja, gemeente, en tegelijkertijd is dit misschien wel het moeilijkste leerstuk binnen het hele christelijke geloof. Als er een God is die alle dingen leidt en bestuurt, hoe vaak horen we het niet? Juist uit de mond van mensen die ooit iets met het geloof hebben gehad en de kerk hebben verlaten. Als er een God is die alle dingen leidt en bestuurt, waarom is er dan zoveel ellende in de wereld? Ja, en ook als je jong bent, kun je daarmee te maken krijgen. Jongens en meisjes, ook als je nog heel jong bent, dan kun je al moeilijke dingen in je leven krijgen, moeilijke dingen in je leven hebben. En je denkt het misschien wel eens, waarom moest mijn opa sterven? Of waarom maakt de Heere mijn oma niet beter? Of waarom stopt die oorlog niet? Waarom blijft het altijd maar doorgaan? En waarom hebben andere kinderen het altijd fijn op school? En is het bij mij heel vaak helemaal niet fijn op school? En jongelui, ook als je wat ouder wordt, dan kunnen die vragen door blijven gaan. Er is een wens in je hart en die gaat niet in vervulling. Er is een zorg waar je mee topt, waar je niet van verlost wordt. En je worstelt ermee en je bidt erom. Nee, gemeente, de vraag naar Gods leiding in ons leven is bepaald geen eenvoudige vraag. Veel Bijbelheiligen hebben ermee geworsteld. Laten we dan ook niet al te snel met al te goedkope antwoorden komen. Laten we met de vrienden van Job niet al te snel onze mond openen. Maar laten we maar eerlijk zeggen dat ook wij niet op alle vragen een antwoord hebben. Want gemeente, dat de Heere God regeert en dat hij, ja, dat er niets buiten zijn wil omgaat en dat hij zich niet vergist, ja, dat weet die ander meestal ook wel. En dat al het lijden in deze wereld een gevolg is van de zonde, dat is ook bekend. Maar daarmee is het probleem van het lijden nog niet opgelost. En zeker nog geen antwoord gegeven aan diegene die erop vastgelopen is. Nou gemeente, reken maar dat de opstellers van de catechismus er ook mee geworsteld hebben. Je proeft het aan de woorden die ze op papier hebben geschreven. Ze proberen richting te geven, antwoord te geven. Niet als een wiskundesom. Nee, het is een geloofsantwoord. En dat antwoord dat is vanuit de nood geboren. Vanuit het lijden is die vraag ontstaan. De opstellers van de catechismus wisten wat lijden was. En vanuit die nood is ook dat antwoord neergeschreven. Ja, gemeente, net als een bijbeltekst kan je ook bij de catechismus de plank helemaal misslaan als je een vraag of antwoord uit zijn verband haalt. En dan kan je er allerlei kanten mee op. Calvijn zei, als je dat bij de Bijbel doet, dan maak je van de schrift een wassen neus. De ene keer zet je hem die kant op en de andere keer die kant, hoe je hem maar wil hebben. En zo kun je ook omgaan met deze zondag van de catechismus. Dan krijg je een 10 voor 7 geloof, zo is dat wel genoemd. Dan wordt zondag 10 voor zondag 7 geplaatst. Zondag 10 over de voorzienigheid, Gods leiding in ons leven, voor zondag 7 over het geloof. Wat is een waar geloof? Dan is er wel geloof, en hoe vaak komen we dat niet tegen, toch? Dan is er wel geloof in een God die alle dingen leidt en bestuurt. Er moet wel iemand zijn. Maar er is geen persoonlijke relatie met deze God. Er is geen persoonlijk geloof met deze God die zich in de Heer Jezus aan ons bekend maakt. En buiten de Heer Jezus om kunnen wij geen zinnig woord zeggen over Gods leiding in ons leven. Dat zullen we straks nog wel horen uit de geschiedenis van Abraham. Ja, gemeente, en zoals ik al zei aan het begin van de preek, om die reden hebben veel mensen ooit de kerk verlaten, omdat ze een verkeerde voorstelling hebben gekregen bij Gods voorzienigheid. En ook wij kunnen er zomaar iets van meenemen in ons gedachtegoed. Want bij de een roept zondag 10 misschien herkenning op. Een zondag die troost geeft in moeilijke omstandigheden. Bij de ander roept het juist aversie op. Irritatie. Hoe kun je dat nu zeggen? Dat alle dingen uit zijn hand naar ons toe komen. Alle dingen, gezondheid en ziekte, rijkdom en armoede, alle dingen. Dus ook dat lijden dat plotseling mijn levenspad doorkruist. En weer een ander leeft in berusting en zegt, ja, het komt zoals het komen moet en je kunt er niets aan veranderen. Je moet er gewoon in berusten en we hebben ook niks anders verdiend. Nou gemeente, laten we samen eens op onderzoek uitgaan. Wat zegt zondag 10 nu wel en wat zegt zondag 10 nu niet? Over Gods voorzienigheid, over Gods leiding in ons leven. En beter nog, laten we samen eens kijken wat de Bijbel daarover zegt. Belangrijker nog, wat de Bijbel daarover zegt. En als we dan de Bijbel onderzoeken, dan is de voorzienigheid, dat is dan in de Bijbel niet een leerstuk, niet een dogma, maar het is een levende realiteit. Opvallend dat het zelfstandig naamwoord voorzienigheid in de Bijbel niet naar voren komt. Het zelfstandig naamwoord niet, maar het werkwoord wel. Het werkwoord voorzien. Het is dus een realiteit, een werkelijkheid, een geloofswerkelijkheid. En de eerste keer dat er in de Bijbel over God gesproken wordt, de God die voorziet, dat is in Genesis 22. De God die niet alleen van tevoren alles ziet, maar de God die er ook in voorziet, die ook zorgt. Voorziet in een behoefte. Dat is Genesis 22. En waarin voorziet God dan? Hij voorziet in een lam voor het brandoffer. Gemeente, dat is toch wonderlijk. De eerste keer dat er in de Bijbel over Gods voorzienigheid wordt gesproken, dan gaat het over het lam Ziet u, buiten het lam om kunnen we geen zinnig woord zeggen over Gods leiding in ons leven. Hij heeft voorzien in het belangrijkste waarin voorzien moest worden. En dat is in een lam. Er is een lam dat bloedt. Een lam dat verzoening brengt voor uw zonde, voor jouw zonde. Nee, daarmee is er nog geen oplossing voor alle problemen. Nog niet. Maar het geeft wel richting aan ons leven. Het geeft wel houvast. Want door dat lam, zo hebben we dat beleden in de vorige zondag van de catechismus, op grond van wat de Bijbel daarover zegt, door dat lam mogen wij naderen tot wie? Tot de Vader. Tot God de Vader. Als je wel gelooft in een God die alle dingen leidt en bestuurt, maar niet persoonlijk gelooft in de Heere Jezus als jouw verlosser en middelaar, dan loop je onherroepelijk ergens vast in je leven. Dat is de eerste les die we vanmiddag meenemen. Jezus zegt, kom naar mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u antwoord geven op al uw vragen. Nee, dat zegt hij niet. Wat zegt hij wel? En ik zal u rust geven. Rust in al uw onbeantwoorde vragen. Hij is het immers die het diepste lijden heeft gepeild. Hij die het geroepen heeft vanaf het kruishout, Eli, Eli, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Ja, gemeente, als er één heeft geworsteld met Gods leiding in het leven, dan is het wel die man van smarten geweest. Die druppels bloed zweet in de hof van angst. En bidt tot God en roept tot God en tegelijkertijd toch vasthoudt aan deze God in zijn diepste nood. En deze God wil om Christus wil, uw God en uw Vader zijn. Zo hebben we dat beleden in de vorige zondag. Wat een belijdenis om Christus wil, om wat hij heeft volbracht. En vanuit die belijdenis, dat de God en Vader van onze Heer Jezus Christus om Christus wil, mijn God en mijn Vader is, dus niet afstandelijk, vanuit de verte, maar van heel dichtbij, vanuit dat kloppende vaderhart. Vanuit die belijdenis belijden wij nu dat heel de wereld, dus ook ons leven, in zijn hand is. Wat een rijkdom is dat als je het echt verstaat. Wat verstaat u? Zo klinkt nu de vraag. Zo heel persoonlijk, u, jij, wat verstaat u? Zoals Abraham het al zei. De Vader van alle gelovigen zo heel persoonlijk. Toen hem geen hulp of uitkomst bleek, toen zijn geest in hem bezweek, toen alle hulp hem gans ontviel, toen niemand zorgde voor zijn ziel, toen hij dan ging met zijn zoon, zijn enige die hij lief had. God zal zichzelf voorzien van het lam voor het brandoffer, mijn zoon. En reken maar dat Abraham in zijn hart ook een andere kant heeft gevoeld. Maar tegenover zijn zoon kon hij niet anders dan dit uitspreken. Ook al heeft hij misschien in zijn hart wel van alles en nog wat gevoeld. En toch kon hij niet anders dan dit uitspreken. En wat gaf dat een rust aan zijn zoon? Zijn zoon zag het. Vader, weet het. Het is in Gods hand. En daarom komt het goed. En toen werd Isaac niet opstandig. Isaac zei niet, ja maar papa, dat kan helemaal niet. Want er is helemaal geen lam. En waar moet dat lam dan vandaan komen? Nee, Isaac vertrouwde zich toe aan de belijdenis, de geloofsbelijdenis van zijn vader. En dat mag u vanmiddag ook doen. U mag het met Abraham mee belijden. Als u in zondag 9 de Heere God als uw vader hebt beleden, hebt leren kennen in Christus alleen. In Christus alleen, door Christus niet alleen mijn, niet alleen zijn vader, maar ook mijn vader. Dan volgt daar in zondag 10 de belijdenis van een kind over zijn vader. Zo heel persoonlijk klinkt nu de vraag, wat verstaat u onder de voorzienigheid van God? Wat betekent dat nu? Vertel het nu maar. Dat God de Vader voorziet, wat betekent dat voor u? De voorzienigheid van God, dat is zo, zo klinkt daar dan in dat antwoord van dat kind over zijn vader. En alleen een kind kan het zo zeggen. Papa is sterk. Papa heeft het in zijn hand. Dat God de Vader voorziet, dat betekent, dat is de almachtige en alomtegenwoordige kracht van God. De kracht waarmee hij hemel en aarde en alle schepselen geschapen heeft. Door die kracht onderhoudt hij haar nog steeds. Regeert hij over haar door zijn hand. Door zijn hand. Dat is dat een mooi beeld. Een Bijbels beeld. De metafoor van de hand komen we steeds weer tegen in de Bijbel. De hand van God. Er zijn schilderijen over gemaakt. De hand van God. Ik heb u in beide handpalmen gegraveerd, zegt de Heere God tegen het volk Israël in Jesaja 49. In uw handen beveel ik mijn geest, zegt de psalmdichter. Zegt Christus zelf vanaf het kruis. Nee, God heeft geen handen en God heeft geen voeten, want God is een geest. Het is beeldspraak, zodat wij er een voorstelling bij krijgen, een beeld bij krijgen. En die metafoor van de hand, die hebben de opstellers van de catechismus meegenomen in dit antwoord. Tot 3 keer toe komt die hand van God terug. Die hand waarmee hij aard en hemel schiep, dat is de hand waardoor hij alle schepselen nog steeds onderhoudt en zo regeert. Hoe regeert? Zo. Zo, zegt dat kind over zijn vader. Zo. Papa heeft het in zijn hand. Zo regeert dat loof en gras, bomen en planten. Alles wat op aarde groeit. Uit zijn vaderlijke hand naar ons toekomt. Loof en gras. Regen en droogte. Vruchtbare en onvruchtbare jaren. Spijs en drank. Gezondheid en ziekte. Rijkdom en armoede. Dat alle dingen ons niet bij toeval, maar van zijn vaderlijke hand naar ons toekomen. We moeten het wel goed verstaan, gemeente. We belijden hier niet dat ziekte van God komt. Wie heeft er gezondigd? Zeggen de mensen bij die blindgeborene. Hij niet, zegt Jezus, en die ouders ook niet. Maar dit is gebeurd opdat de werken van God in hem geopenbaard worden. Nee, hij is niet de God die keelkanker heeft uitgevonden. Hij is niet de God, zo las ik bij de preekvoorbereiding, die op de knoppen drukt en dan af en toe de knop ziekte indrukt, omdat hij vindt dat wij dat nodig hebben. Maar hij is ook niet de machteloze toeschouwer, die handen wringend aan de kant van het leven staat te kijken naar wat er allemaal gebeurt. Nee, het loopt hem niet uit de hand. Gelukkig niet. Welke troost daar in licht. Dat is de tweede gedachte voor de preek. Gemeente, hoe nog iets verder, daarop door. Hoe zit dat nu precies? Niet altijd actief, maar dan van onder zijn toelating, zo werd dat vroeger wel gezegd. En het is een goed beeld om het duidelijk te maken. Van onder zijn toelating komen alle dingen vanuit zijn vaderlijke hand naar ons toe. Niet actief. Dus niet alles wat in ons leven gebeurt, niet alles wat ons overkomt in ons leven is door God gewild. Nee, beslist niet. Hoewel er ook weer geen dingen buiten God omgaan. Het is zoals Augustinus ooit zei, wat tegen Gods wil ingaat, gaat niet buiten Gods wil om. Het is wel ingewikkeld. Want er kan toch zomaar een beeld ontstaan hier of daar, alsof God een soort almachtige bestuurder is die daarboven zit en aan de een wat voorspoed toedient en daar wat tegenspoed, en een God van willekeur, hier wat van dit en daar wat van dat, en die kan dat wel gebruiken. Alsof hij een God is die er behagen in heeft om mensen af en toe flink te pijnigen. Dat is het precies wat de boze ons wil doen geloven. Nee, God heeft het kwaad nooit gewild. De zonde niet en de gevolgen ervan ook niet. Auschwitz niet. Dat kinderen in armoede sterven niet. En keelkanker ook niet. Nee, het is geen optelsom. Er is een strijd op aarde gaande, een geestelijke strijd. En vanuit die geestelijke strijd is deze zondag opgesteld. Deze zondag is niet opgesteld om ons fatalistisch te maken. Zo van, alles ligt toch van tevoren al vast. En het zal toch gaan zoals het gaan moet. Ja, uiteindelijk wel. Maar nee, het gaat niet buiten hem om, zeker niet. Maar het gaat ook niet buiten ons om. We hebben ook onze verantwoordelijkheid. We zijn niet als marionetpoppetjes geschapen. In de denkwereld van het noodlot, dat toch alles komt zoals het komen moet, dat is het juist wat deze zondag wil doorbreken. Ja, er zijn veel mensen die zo denken. Als je mensen spreekt op straat die niet in God geloven, meestal geloven ze wel dat alles al vast ligt. Er is wel ergens een plan. Er moet ergens iets zijn. Het is niet zomaar allemaal willekeur. Nee, het is ook geen willekeur. Maar er is ook geen noodlot. Geen noodlot. Er is een God, zo wil deze zondag ons duidelijk maken, die sommige dingen wil, maar andere dingen juist niet wil. Die het goede wel, maar het kwade juist niet wil. En een deel van de verantwoordelijkheid, een deel van de keuze heeft hij bij de mens gelegd. Dat was al voor Genesis 3. Een deel van de verantwoordelijkheid heeft hij bij ons gelegd. Wij zijn geschapen als koningen op aarde om onze verantwoordelijkheid te gebruiken. En tegelijkertijd is het niet in onze hand. Het loopt hem niet uit de hand. En dat zien we dan wel op het allerdiepst bij de zondeval. Hoe bijzonder is dat? Als de mens kiest tegen God en dus voor het kwaad, en heel de schepping ten onder dreigt te gaan, dan komt hij met zijn zoon. Hij staat niet machteloos toe te kijken naar wat er nu allemaal gebeurt. Nee, hij houdt het in zijn hand, zelfs als ze zich uit zijn hand ontrukken. En hij komt met zijn zoon. Nee, hij is niet de God die af en toe de knop lijden indrukt. Hij kan het wel gebruiken. Dat wel. Hij kan er zelfs iets goeds uit voort laten komen. Jullie weliswaar, zegt Jozef. Jozef zegt niet, God heeft dat gedaan. Nee, hij stelt zijn broers verantwoordelijk. Hij zegt, jullie hebben kwaad tegen mij bedacht. Maar God heeft dat ten goede bedacht. Wat een troost ligt daarin. Toch troost. Troost in het verdriet. Troost in de wanhoop. Voor Jozef in de put. Voor Job op de puinhopen van zijn bestaan. En voor Paulus in de gevangenis. Een troost die het noodlot niet brengt, het toeval niet. Een troost die nergens in deze wereld te vinden is. Waarom is het voor ons van nut te weten dat God alles geschapen heeft en nog door zijn voorzienigheid onderhoudt? Zo luidt nu de volgende vraag. Ja, zijn schepping ben je. Zijn voortdurende voorwerp van zorg. En waarom is het voor ons nuttig, belangrijk, om dat te weten, om daarvan doordrongen te zijn, juist in de ellende en juist in de gebrokenheid, juist als je alle hulp ontvalt en je geen uitkomst meer ziet, opdat wij in alle tegenspoed geduldig zijn. In alle tegenspoed. Dat is nogal wat. Hij wil ons vormen. Blijkbaar door het lijden heen, zoals klei in de hand van de pottenbakker. Hij wil ons inlijven, dieper inlijven. Hij wil ons spiegelen. Wat is nu je hoop? Wat is nu je verwachting? Je enige houvast in leven en in sterven. Dat is opvallend, ik las dat bij de voorbereiding, dat juist in derde wereldlanden die vraag nauwelijks speelt. Waar is God in het lijden? Juist daar is hij blijkbaar in dat lijden, op de een of andere manier, verborgen aanwezig. Deelt hij ons bestaan? In Christus doet hij dat. Wat een troost is dat, als je dat weer ziet, dat niet het toeval regeert, dat niet het noodlot, dat je niet aan het noodlot bent onderworpen. En dan kan Abraham ook weer verder, als hij dat weer ziet, als hij dat weer beleidt tegenover zijn eigen zoon. Misschien heeft hij wel gedacht, hoe durf ik het te zeggen? Hij moest dus weten wat er in mijn hart was. En als hij dan gepreekt heeft voor zijn zoon, God zal voorzien, mijn zoon. Dan heeft hij eerst voor zichzelf gepreekt. En dan kwam niet alleen Isaac weer verder, maar dan kan Abraham ook weer verder. Zo gingen zij beiden samen. Nee, er waren niet alle problemen gelijk opgelost. Integendeel, alles wijst erop dat Isaac daadwerkelijk sterven moet. Abraham komt daar op die plaats van bestemming. En hij bouwt daar dat altaar. En hij schikt dat hout op dat altaar. En dan komt dat moment dat hij zijn zoon op dat altaar moet leggen. Probeert u zich eens voor te stellen, wat zal er door hem heen gegaan zijn? En dan gaat het zelfs zo ver, hè, zo ver, dat hij zijn mes moet pakken en dat hij zijn hand moet uitstrekken. En precies dan, door het onmogelijke heen, dan klinkt daar die stem van de Heere, Abraham, Abraham, steek uw hand niet uit naar die jongen en doe hem niets. Niet als ze onderweg zijn. Niet als Abraham aankomt op die plaats. Niet als hij het altaar gebouwd heeft. Pas als die jongen erop ligt, vastgebonden. Hoe bijzonder. Jongens en meisjes, precies op het moment dat het nodig is. Dan zit daar, wat is daar dan, jongens en meisjes, dan zit daar die ram in die struiken verward, vast met zijn hoorns. En Isaac wordt van het altaar gehaald en de ram wordt op dat altaar gelegd. En die ram, die moet sterven in de plaats van Isaac. En wat zegt Abraham dan? De Heere zal erin voorzien. Zo moet die plaats voortaan heten. De Heere heeft voorzien. De Heere zal erin voorzien. En gemeente, dan klinkt daar tot drie keer toe in die geschiedenis die we gelezen hebben. Dat werkwoord voorzien. Drie keer. Wat hij begint, dat maakt hij ook af. En dat voltooit hij ook. Wat een geloof. Wat een moed geeft dat vandaag. Abraham geloofde dat de Heere zou voorzien. Hij wist niet hoe. En als hij op de omstandigheden lette, dan was er ook helemaal niets van te zien. Alleen het tegendeel was te zien. In de Hebreeënbrief staat dat hij geloofde dat de Heere God machtig was zijn zoon uit de dood weer op te wekken. Dat moest ook wel, want de Messias moest nog geboren worden. En daarom zegt Abraham tegen zijn knechten: blijven jullie hier met de ezel en wij gaan omhoog. En als we geofferd hebben, dan zullen wij weer terugkomen. Wij samen. Mijn zoon en ik. Tot in het uiterste heeft hij gehoopt op God. En dat doen die vrienden van Daniël ook. Ze zeggen het voordat ze in die vurige ogen worden geworpen. Als het moet, kan onze God die wij vereren ons verlossen uit die brandende vuuroven. En hij zal ons, o koning, uit uw hand verlossen. En zo niet, zeggen ze er dan bij, als hij ons niet zal verlossen uit die oven, dan heeft hij ons nog wel uit uw hand verlost. En het zij u bekend, o koning, dat wij uw goden niet zullen vereren. Ze verwachten dus het onmogelijke en ze houden rekening met het mogelijke. In het vertrouwen dat als ze vallen, dat ze dan in Gods hand zullen vallen. Worden niet twee musjes verkocht voor één penninkje, zegt Jezus. En niet één van die zal op de aarde vallen buiten uw vader om. Jezus zegt dus niet dat ons nooit meer iets kan overkomen. Dat musje dat kan wel degelijk vallen. Maar als het valt, dat kleine onbeduidende vogeltje, dan gebeurt dat niet zonder de hemelse vader, niet zonder de hand van de hemelse vader die daar is om dat musje op te vangen. Dan valt dat diertje niet uit zijn hand, maar in zijn hand. En u, zegt Jezus, gaat veel musjes te boven. Gemeente, dat is de voorzienigheid. Dat is de God die leidt. Dat is de werkelijkheid. Dat leer je niet uit een boekje. Alleen door een leven dichtbij het altaar. Dichtbij de Heere Jezus. Hij is gekomen om ons zalig te maken. En de Heere God heeft niet beloofd, jongens en meisjes, als je de Heere Jezus lief hebt, dat er dan nooit meer iets ergs in je leven kan gebeuren. Dat heeft hij ons niet beloofd. Maar wat heeft hij wel beloofd? Dat als er iets ergs gebeurt in je leven, dat hij erbij is. Dat je nooit alleen bent. Hij weet ervan. Jongelui, als je misschien wel topt met vragen, met zorgen, loopt met problemen waar je niet van afkomt. God omgeeft je steeds. Hij is erbij. In je beproevingen en zorgen. Hij is het die het heden kent en de toekomst overziet. Hij is erbij. Als ik geboren word en als ik sterven moet. In vreugde en in verdriet. In gezondheid en in ziekte. In voorspoed en in tegenspoed. Ook als ik het niet zie en niet zo ervaar. Wat een troost is dat voor wie zijn huis heeft gebouwd op de steenrots, Jezus Christus. Wat geeft Hij ons veel dwars door alle strijd heen. Toch wel meer dan aards geluk, manna, hemelsbrood. Opdat wij in alle tegenspoed geduldig en in voorspoed dankbaar mogen zijn. En u herkent dat wel. Dat dankbaar zijn in voorspoed, dat is misschien nog wel ingewikkelder dan geduldig zijn in tegenspoed. En opdat wij in alles wat ons nog overkomen kan, ons verlaten. Ons toevertrouwen aan die getrouwe God en Vader in de zekerheid dat geen schepsel ons van zijn liefde scheiden zal. Gemeente, proeft u dat dit niet zomaar taal is uit een boekje, maar dat het geloofstaal is, hartentaal. Omdat alle schepselen zo in zijn hand zijn dat ze tegen zijn wil zich niet kunnen roeren of bewegen. Gemeente, zo is God. De God van de Bijbel. De God en Vader van onze Heer Jezus Christus. De God van de Heidelbergse catechismus. En wie op deze hoge God vertrouwt, heeft zeker niet op zand gebouwd. Wat de toekomst dan ook brengen mogen. Wij belijden niet dat ons geen kwaad zal overkomen als wij in Christus zijn, maar wel dat geen schepsel ons van zijn liefde scheiden zal. Zelfs die mannen die de stenen oppakken om ze tegen Stefanus' hoofd te gooien. Ze kunnen hem niet meer aandoen dan hem de hemel instenigen. Ook al worden wij beschouwd als slachtschapen, zegt Paulus, niets zou ons kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere. Geen dood en geen leven, geen engelen, geen overheden, geen krachten, geen tegenwoordige, geen toekomstige dingen, geen hoogte, geen diepte, niet één ander schepsel. Amen. Gemeente, laten we er samen van zingen als antwoord op de verkondiging uit Psalm 31 en daarvan het 12e vers. Psalm 31, het 12e vers: in uw hand zijn mijn tijden. Ik verlaat mij, ik vertrouw mij toe in mijn leed. Op u, aan u alleen, die weet de maat en het einde van mijn lijden. Red mij van wie verbolgen, van wie vol kwaad ter dood toe mij vervolgen. We zingen Psalm 31, het 12e vers. Laten wij samen danken en bidden. Heere grote God, aan het einde van deze zondag, aan het einde van ook deze tweede dienst, mogen wij uw naam dankzeggen voor alles wat u gaf op deze dag. U kwam tot ons, uw woord ging open, uw hart, o God, uw vaderhart, uw kloppende vaderhart. U die geen lust hebt in de dood van de goddeloze, maar daarin dat hij zich bekeert en leeft. U hebt uw stem weer laten horen vanuit uw hemels heiligdom. En de boze verdraait uw woorden. Altijd weer. Hij probeert er altijd weer zijn eigen gang mee te gaan. Maar uw woord zal niet leeg tot u terugkeren. En het zal doen wat u behaagt. En het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe u het zendt. En zo kwam u tot ons. En zo hebt u ons opgezocht. En zo hebt u ons even laten blikken in dat binnenste heiligdom. Ja, door de Heere Jezus. Door de deur naar dat allerheiligste. Heilig zijn, o God, uw wegen. Niemand spreekt uw hoogheid tegen. U bent het die alles overziet en die ook voorziet. Niet alleen van tevoren ziet, maar ook erin voorziet. Het belangrijkste hebt u gegeven, het lam. Er is een lam dat bloedt en daardoor is er hoop. Hou vast, ook in de duisternis, in de nacht van ons bestaan. In de nacht vol strijd en zorgen, kijken wij naar u omhoog. Leer het ons, Heere, door de kracht van uw geest te leven bij uw woord, te leven bij uw hart, te leven bij de realiteit, bij dat werkwoord, God de Vader voorziet. Heere, zo bidden we dat u met ons meegaat, dat u ons allen leidt op onze levensweg. U weet wat iedereen nodig heeft. U kent ons op het allervolmaakst. Wees met degene die vanavond alleen thuiskomen. Heere, ontferm u over ons, ook in de nieuwe week die voor ons ligt. We bidden dat u alle gemeenteleden wil helpen in het werk wat wacht deze week. Dat u kracht geeft om het vol te houden. En ook als er moeite is en zorg, dat u dan ook die God blijft die voorziet. En ook als wij het niet weten hoe het verder moet, als we misschien zijn uitgeschakeld, als we niet kunnen werken, ja, dat we dan het van u mogen verwachten. Heere, zo bidden we voor deze nieuwe week, dat u ook de gemeenteactiviteiten zegent. Zaterdag het Deuren Open project, maar ook woensdag de gemeenteavond, dat er velen mogen komen om te horen van de werken die u doet hier in Schiedam. Dat u werkt met uw geest, zo onverwacht, zo ongedacht, brengt u mensen op ons pad. En Heere, wat is dat heerlijk als we dat met elkaar mogen delen. Als we zo elkaar mogen aanmoedigen om het van u te verwachten. Want u bent het die uw werk voltooit. En dat doet u ook in Schiedam. Heere, geeft u dat we zo als gemeente woensdag mogen samenkomen. Dat we onze plaats weer zullen innemen. En dat we met velen mogen samen zijn om ons te verwonderen over wie u bent. Heere, zo bidden we dat u ons nabij bent. En dat u ons zegent, want aan uw zegen is alles gelegen. Ontferm u zo over ons allen, ook over onze gasten, ook over degenen die van ver komen, die in het zendingsveld werkzaam zijn, bijbelvertaalwerk. Wilt u het zegenen? Heere, ontferm u over ons allen. En ziet u ons aan in uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Amen. Gemeente, wij willen samen nog zingen uit Psalm 84 en de derde en het zesde vers. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht, die kiest de welgebaande, de geëffende wegen Steekt hen de hete middagzon in het moer bij Dal. Gij zijt hun bron en stort op hen een milde regen. Een regen die hen overdekt, verkwikt en hun tot zegen strekt. En ook vers 6, want God de Heer zo goed, zo mild, is te allen tijd een zon en schild. Hij zal genade en ere geven. Hij zal in het goede niet in nood onthouden, zelfs niet in de dood. Wie in oprechtheid voor hem leven, welzalig Heer, wie op u bouwt en zich geheel aan u vertrouwt, aan u toe vertrouwt. Wij zingen op Psalm 84, vers 3 en 6. Gemeente, verheft dan uw harten tot God, ontvang de zegen van de Heere en ga heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.